Dit is een podcast over de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Met trots gesteund door Fisherman's Friend. Let op, deze podcast gaat over een tragische gebeurtenis waarbij jonge mensen zijn verdronken. Deze verhalen kunnen emotionele reacties oproepen.
Vanaf het moment dat ze de haven uitkwamen was het vechten tegen de golven. Het was heftig, ja.
En op dat moment kwam ik in een wereld terecht waarin ik niet kon ademhalen en niks meer kon zien.
Ik zeg, gaat het? Nou, toen pakte ze mijn hand beter en dus zei ze, breng mijn kind terug. Breng mijn kind terug. Nou, die lag er nog.
Niemand is hier schuldig aan. Niemand had dit kunnen voorkomen. Niemand had dit kunnen voorzien.
In deze podcast hoor je de verhalen van mannen en vrouwen die de zee opgaan als niemand anders het durft. En de ontroerende verhalen van de mensen voor wie zij hun leven wagen. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Vrijwilligers die tot het uiterste gaan voor jou. Al bijna 200 jaar. Mijn naam is Roelof Hemme en dit is Redders op Zee. We gaan terug naar maandag 11 mei 2020. De dag van het Scheveningse surfdrama.
Eerder vanavond raakte een groep watersporters met onder meer surfers in de problemen.
Het verhaal is dat het schuim ze noodlottig is geworden.
Slechts één van hen overleefde het Scheveningse drama.
Op maandag 11 mei 2020 komen voor de kust van Scheveningen 6 surfers in de problemen. Sander, Joost, Pim, Matthijs en Max sterven die dag. Ruurt is de enige die het kan navertellen. Nooit eerder zijn er zoveel surfers tegelijkertijd om het leven gekomen. In deze podcast reconstrueren we dat drama vanuit het oogpunt van 4 betrokkenen. Ari en Marco, 2 vrijwillige redders van KNRM-station Scheveningen. Marjolein, de moeder van Max. En Ruurt, de enige overlevende. Samen vertellen zij het verhaal van het Scheveningse surfdrama. We beginnen met Ruurt, de enige overlevende van het drama. Het is voor het eerst dat hij zijn verhaal publiekelijk vertelt. Ruurt is een echte waterman. Hij houdt van de zee, zoveel dat hij er als coach zijn werk van heeft gemaakt. Het bedrijf waar hij werkt heet GAZO. Dat staat voor Gezond aan Zee Outdoor. Ruurt ligt elke dag in zee.
De zee was voor mij een plek om thuis te komen. Om even te kunnen ontspannen, te ontladen van alle gedoetjes van het leven. En deels was dat ook mijn werkveld. Dus ik begeleidde daarin beginnende gevorderde surfers en zwemmers en peddelaars, dus watermensen. Mensen komen denk ik bij mij voor denk ik de passie die ik heb voor de zee en dat aanstekelijk is. Waarin ze willen leren veilig in de zee te bewegen. En ik denk dat mensen ook wel bij hun komen, zeker na 11 mei, na wat ik heb meegemaakt en hoe ik daarmee om ben gegaan. En dan in de rol ik als coach, dat ik daarin wellicht mensen inspireer van oké, wellicht valt daar iets te leren bij Ruurt. 11 mei is nog steeds polarisatie tussen. Enerzijds kan ik daarin heel erg het donker voelen, het zwarte, het rauwe, de angst, het gemis ook, het verdriet. En anderzijds ook wel de hele lichte kant van ik ben er nog. Het feit dat ik hier zit, het feit dat ik nog vader kan zijn voor mijn kinderen. De dankbaarheid voor het leven zit er ook in. Dus dat is altijd een weegschaal, een balans tussen die twee. Ja, daartoe verhouden is was een hele reis aan zich.
Ruurt neemt ons mee naar de ochtend van 11 mei 2020.
6 uur. De basisscholen gaan weer beginnen. Sowieso wordt dit het jaar van de losgeslagen kleuters. Goedemorgen allemaal, het is maandag 11 mei en op deze dag...
Het was een hele gekke tijd natuurlijk, eerste golf coronatijd. Vanaf die maandag mochten we van meneer Rutte weer met een aantal mensen samenkomen. En daarin was ik heel erg blij om eigenlijk mijn watervrienden weer te zien en dan samen de zee in te gaan. Ik had die dag voor het eerst een groep met kids waarin ik een bootcamp ging geven. Dat was heel erg mooi. Dus alles startte voor mijn gevoel weer een beetje op.
Na 5 maanden lockdown mag je die maandag eindelijk weer samen buiten sporten. Ruurt en zijn watervrienden spreken af om dat aan het einde van de dag te vieren. Daar vertelt hij straks over. Nu eerst naar Arie, die al 50 jaar vrijwilliger is bij de KNRM.
Mijn naam is Arie Verbaan. Ik ben vrijwilliger bij de KNRM, bij reddingsstation Scheveningen. En dat doe ik al een behoorlijke tijd. Vanaf 1 mei ben ik niet meer operationeel. Ik ben secretaris van de plaatscommissie en woordvoerder, dat doe ik nu wel. En een beetje het aanspreekpunt van het station, zeg maar.
Tijdens de reddingsactie zat Arie in het kusthulpverleningsvoertuig van de KNRM. Arie herinnert zich dat er de ochtend van 11 mei een stevige noord-noordoostenwind stond, wat het een koude dag maakte. En in de groepsapp van KNRM-station Scheveningen wordt iets opvallends gedeeld.
'S Ochtends kwam er al een filmpje binnen via de WhatsApp met het schuim wat zich op het strand ophoogde, zeg maar, wat precies in de oksel werd geblazen tussen het strand en het havenhoofd. En je zag dat het schuim eigenlijk iedere keer over elkaar heen rolde.
Het noordelijke en zuidelijke strand van Scheveningen, oftewel de Noord en de Zuid, wordt gescheiden door de ingang van de haven, het noordelijk en het zuidelijk havenhoofd. Scheveningers noemen het de Koppes. Die beide havenhoofden bestaan uit betonnen blokken die samen toegang tot de Scheveningse havens geven, waar ook het station van KNRM zich bevindt. Het valt de KNRM'ers op dat er veel schuim op het noordelijke strand ligt, tegen het havenhoofd aan. Ze staan er niet lang bij stil, want het is niks bijzonders in het voorjaar. Hoewel het dit jaar wel heel veel is. Er staat een harde wind, maar het is een rustige dag voor de vrijwilligers. Pas aan het einde van de middag gaat de pieper. Marco is een van de vrijwilligers van de KNRM die zich meldt bij het botenhuis.
Mijn naam is Marco Toet, inmiddels nu 50 jaar. 5 jaar lang bij de KNRM, vader van 3 kinderen. Ik ben er eigenlijk 5 jaar geleden bijgekomen op aanraden van een vriend. Die zei van, joh, kom daarbij, het is onwijs leuk. Besproken met mijn gezin. Papa wil bij de KNRM, maar dan kan er een alarm gaan en moet papa naar de boot. Toen heb ik aan mijn oudste kinderen gevraagd van, mocht dat zo zijn tijdens het naar school brengen, kunnen jullie dan bijvoorbeeld Keten naar school brengen? Nou, dat was gelijk heel volmondig. Ja, pap, geen probleem, dat gaan we doen. Ja, en sindsdien zit ik eigenlijk bij de KNRM. Met heel veel plezier.
Dit was dus Marco. Hij neemt ons straks mee op de kleine reddingsboot de Beluga en hij vertelt over de actie die hem bijna zijn leven kostte. Het is 5 uur. Ruurt is bijna klaar met zijn bootcamp op het strand. En hij kijkt ernaar uit om met zijn watervrienden de zee op te gaan. Bij de vrijwilligers van de KNRM gaat de pieper. Marco is net thuis van zijn werk bij de Haagse tramwegmaatschappij en hij leest de sumiere boodschap op het schermpje. Surfer in de problemen.
Dan ren ik eigenlijk dan aan mijn schoenen. Als mijn scooter bijvoorbeeld nog in het schuurtje staat, dan gaat de vrouw de huisjes, die wreekt altijd mee. Die gaat gelijk op mijn scooter pakken. Kinderen die gooien de deur open. Dus je kan eigenlijk gelijk zo op mijn scooter stappen en zo naar het boothuis rijden. Binnen 3-4 minuten ben ik daar zo. Op dat moment stond er al een aardig zeetje. Doordat Hugo op een gegeven moment besloot dat onze schipper van de Kitty wordt gepakt en de Beluga wordt gepakt. Nou, de Kitty is onze grote reddingsboot en de Beluga, dat is onze rib. Marco, Sander en Brent, jullie gaan in de Beluga met Sander als dan onze schipper zijnde. Ja, en dan ga je eigenlijk naar een melding toe in de Zuid van kitesurfer.
Marco stapt op de Beluga, een 5 meter lange rib. Dat is een stevige, open, opblaasbare boot met een flinke buitenboordmotor. De 19 meter lange Kitty vaart ook uit. De kleine Beluga komt amper door de hoge golven. Als ze halverwege zijn, blijkt dat de surfer zichzelf in veiligheid heeft weten te brengen. Team Beluga keert terug naar het ponton.
Kom je op een gegeven moment weer in de haven en dan neemt eigenlijk Hugo, de schipper, die neemt al het besluit van, joh, bij de volgende actie laten we de Beluga leggen. Het is niet te doen. En dan gaan we alleen met z'n allen op de Kitty. Zo gezegd, zo gedaan. Iedereen weer naar huis.
Op dat moment maakt Ruurt zich klaar om eindelijk weer met zijn watervrienden het water op te gaan. 6 jonge mannen en een vrouw. Ze gaan de versoepeling van de lockdown vieren in de puurste vorm. Surfen met je lichaam, zonder plank. Ruurt neemt ons mee.
Ik had gewoon eigenlijk een werkdag erop zitten. En eind van de dag had ik nog een uurtje om even het water op te gaan. En eigenlijk weer te vieren dat we de zee in konden gaan. We waren eigenlijk een soort van jonge honden die niet te houden zijn. Dus je wil gewoon alleen maar spelen in zee en dat gewoon delen met elkaar. Dat is wat we ook al heel erg lang doen met elkaar. die dag gingen we dat doen door te bodysurfen. Dus dat is met alleen flippers de zee in. En dan de golven al zwemmend inpeddelen, inzwemmen. En dan die golf inglijden en hem uitsurfen met je lijf. De essentie van bodysurfen is waar puur spelen en dat vrije gevoel.
Tegelijkertijd bereiden studiegenoten Max en Matthijs zich ook voor op een duik in de zee. Nu weer buiten mag worden gesport, kunnen ook zij eindelijk weer surfen. Je hoort straks Marjolein, de moeder van Max.
Ik ben Marjolein Hartman en ik ben de moeder van Max. Dat is eigenlijk de beste titel die ik hebben kan. Max was mijn zoon, Max was mijn eerstgeborene. Max was een ontzettend lekker joch. Altijd vrolijk, altijd vol energie. Max wilde voornamelijk heel veel plezier maken. Die wilde alles uit het leven halen en die deed ook alles tegelijkertijd. Hij wilde van alles, maar als het niet lukte was het ook oké. Probeerde de top van de berg te halen, maar als het niet lukte onderaan de berg gaan picknicken. Ook goed. Max was niet een surfer zoals de andere jongens een surfer was. Max vond surfen leuk. Net als gitaar spelen of skaten, piano spelen. Weet je, het was een nieuwe hobby. En op het moment dat hij iets deed wat hij leuk vond, dan ging hij er vol voor. Maar hij was nog nooit in Scheveningen geweest op het strand. Dit was de eerste keer. Dus hij is het jaar daarvoor is hij met een groep studenten naar Frankrijk gegaan. Waaronder ook Matthijs. En ja, fantastisch hebben ze het gehad. En toen met een hele groep studenten naar Marokko. Ook fantastisch gehad. En toen dacht hij, laat ik het eens in Nederland ook eens proberen. Dus Max was niet een surfer.
Max en Matthijs waren geen hardcore surfers zoals Ruurt en zijn vrienden van de Gazo. Maar ze hadden wel degelijk ervaring op zee. Matthijs stuurt Max laat in de middag een appje. Ongezellige wind, maar wel golven. En natuurlijk haakt Max niet af en stuurt...
We gaan gewoon. En we zien het wel. En als het niks is, dan gaan we gewoon lekker op het strand chillen. Ook oké. Okay.
Naast het terras van viszaak Het Haringhuisje stappen Max en Matthijs uit de donkerblauwe Volvo van Max. Twee deuren verderop verzamelen Ruurt en zijn surfvrienden zich voor de deur van Gazo. Het is 6:45 als ze het Noorderstrand oplopen om hun vrijheid te vieren.
Nou, we kwamen aan, we liepen zo met een clubje de boulevard op bij het Noorderstrand. We waren in een hele energieke staat van... Fijn om het water in te gaan. En de golven zagen er ook lekker uit. Wel uitdagend, maar voor onze ervaring prima goed te doen. We hadden wel gelijk van wow, wat ligt er veel schuim op het strand. Dat was echt, dat hadden we allemaal nog nooit gezien. Wij kenden wel allemaal schuim van het voorjaar. De algengroei. En dat is altijd iets, als je ook je surflesjes deed... Dan loop je dan doorheen met je cursisten. Weet je, je gaat even spelen in dat schuim en dan loop je weer door. En dat heeft vaak vooral een heel erg speels gevoel, zo'n laag schuim. We zagen daar richting het zuiden, we noemen dat het hoekje van de Noord... dus wat meer richting de blokken, zagen we echt wel heel veel schuim liggen. We zijn ook allemaal surfinstructeurs... Dus we maakten eigenlijk op het strand ook wel de afweging... Oké, we gaan daar het water in, ver van het schuim af... of waar het schuim laag is. Dan hebben we een gebied waar we in bodysurfen. En dan ga je er op tijd weer uit. Maak je eigenlijk een plannetje, daar wel en daar niet komen.
Sander geeft Ruurt nog een tip. Als je in het schuim terechtkomt... maak dan met je handen een kommetje voor je mond. Dan kun je blijven ademhalen. Later zal blijken dat dat een levensreddend advies was.
Ja, Sander was iemand die heel erg met ademhaling bezig was. Meer richting freedive ademhaling, heel lang zijn adem in kunnen houden, dat soort dingen. Dus hij zat daar helemaal in. Dus ja, gaf hij daar nog in een random tip eigenlijk.
En nu is het echt zover. Lekker met z'n allen het water in.
Sander voorop, die was eigenlijk al de zee, die was echt niet te houden. Die zag ik al een golf pakken toen ik met een aantal het water in liep. De golven waren echt wel heel nice om te bodysurfen. We peilden met een clubje uit en ik zag gelijk Joost echt een goede bak pakken, zoals ze dat zeggen. Dus echt een mooie golf. En we waren vooral in een euforische stemming van golven pakken, excitement. Af en toe gepakt worden door een golf en dan weer boven komen en zo lekker spelen.
Ruurt weet het nog niet, maar dit is de laatste keer dat hij met Joost, Pim en Sander in zee zal spelen.
steeds was ik wel ook heel erg met de kant bezig van waar ben ik ten opzichte van mezelf in het water en de kant. Dus ik was daarmee bezig en ik lag iets meer naar binnen. En toen voelde het wel, oké, het is tijd voor mij om eruit te gaan. Want ik voelde dat ik een beetje in de grens kwam, in de bufferzone van richting de plek waar ik eruit wilde gaan om weer terug te lopen, om er opnieuw weer in te gaan. Bewoog mezelf naar de kant, al zwemmend. Toen kwam ik even in een swin terecht. En dat is eigenlijk een stroming die altijd parallel staat aan de kust. En ik merkte toen al dat het echt wel heel heftig aan het stromen was. Ik waadde daar eigenlijk doorheen. En ik ging richting de kant. En toen kwam ik eigenlijk op een plek uit waar ik echt verrast was door het schuim.
Je moet even begrijpen wat er allemaal in de branding gebeurt. Het ondiepe stuk tussen zee en strand. Daar liggen zandbanken, waardoor je soms tientallen meters voor het strand ineens in kniediep water staat. Naast die zandbanken stroomt het water hard. De harde stroming richting zee noemen we muien. En die parallel aan het strand stromen, dat noemen we zwinnen. Ruurt zit dus in zo'n zwin, die hem meeneemt naar het noordelijk havenhoofd, naar het schuim, dat zich inmiddels metershoog heeft opgehoopt.
Het is echt een enorme muur aan schuimvormen die ja, heel indrukwekkend is. Omdat het verre van uitnodigt om daarheen te gaan. Terwijl je normaliter loop je het water uit en ben je veilig aan de kant. Want tot het moment was ik verre van veilig. Dat voelde ik al echt van binnen van oké, het is hier niet oké. Ik stond denk toen in kniediep water. Ja, denk zo'n 30 meter van het schuim. Op nog veilige afstand. Achter in mijn rug had ik de golven. Oké, ik moet hier wel uit, want als ik weer de zee in ga, dan word ik verder meegenomen richting de blokken.
Ruurt realiseert zich dat zijn situatie steeds gevaarlijker wordt. Het veilige strand is onbereikbaar door het schuim. Op die zandbank, in kniediep water, neemt Ruurt een beslissing.
Eerst wat in me opkwam, oké, dan loop ik wel in ondiep water naar het noorden. Om dan die meters te maken richting het schuim wat een meter of 30 verder lager was mijn inschatting. En dan zou ik daar de kant gaan bereiken.
Hij loopt verder naar het noorden, parallel aan het strand, om een plekje te vinden waar het schuim lager is. Maar het schuim blijkt onberekenbaar.
In één keer stond ik namelijk in het schuim. En op dat moment kwam ik in een wereld terecht waarin ik niet kon ademhalen en niks meer kon zien. Totaal overvallen door het schuim. Ik weet nog dat ik mijn handen voor mijn mond deed. Dit zijn echt milli of secondes geweest waarin je helemaal in die vluchtmodus zit, alsof er een beer achter je aan zit. Doe je gewoon. Er is geen denken bij. Je doet. Dus ik vluchtte zonder dat ik wist welke kant ik moest oplopen. Godzijdank de goede kant op. Dus ik vluchtte de zee in. Ik verloor, terwijl ik soort van struikelend de zee in rende, verloor ik één flipper. Ik rende door en ik ben eigenlijk door de golven heen, ondergedoken, naar buiten gezwommen. Ja, volledig in mijn paniek. In die vlucht, in die fight-and-flight modus.
Ruurt vlucht de zee, weg van de kust. En uit het verstikkende schuim.
Toen wist ik al gelijk, dit heb ik overleefd. Dat is echt kantje boord. Ik zat in een hele onveilige situatie. Ik had van een surfvriend toevallig een paar weken ervoor met bodysurfen geleerd. Oké, je kan op je rug zwemmen, want dat kalmeert je. En ik ben eigenlijk toen ook intuïtief even op mijn rug gaan zwemmen. Waardoor ik eigenlijk uit een stukje paniek kwam. Toen ik daar in het water lag, zag ik ook al snel mensen aan de kant rennen. Dus voelde voor mij ook, oké, dit is een serieus heftige situatie en er wordt hulp gehaald. Het voelde gelijk totaal mis. Ik dacht, oké, hier kunnen andere jongens ook door verrast gaan worden. Dit gaan mensen niet overleven.
In de kolkende koude zee, 13 graden, weet Ruurt zichzelf een beetje te kalmeren. Hij weegt zijn opties tegen elkaar af.
Ik ben één flipper verloren. Ik merkte dat veel energie ook al weg was gevloeid, omdat ik in een hoge stressstand zat. Dus ik was me daar bewust van, oké, wat ga ik nu doen? Ik weet wel in mei en met stress dat het best wel hard kan gaan in zee. qua kou en wat het doet met je lijf. Dus dat schoot allemaal door mijn hoofd en ik was een plan aan het maken. Ik dacht eerst, ik zwem alsnog naar het noorden tegen de stroming in. Maar na een minuut dat proberen was geen doen. Het was al zo hard naar het zuiden aan het stromen. Dus ik heb me toen eigenlijk mee laten voeren richting het zuiden en heb ik me laten meenemen door de muin naar buiten. En daarin was ik wel in steeds ook in een paniekstaat, omdat ik ergens voelde van het is hier compleet mis. Dus het was steeds een gejojo tussen een paniekstaat van waar zijn mijn maten en een redelijke, aardige ruststaat nog met betrekking tot mijn eigen situatie. Waarin ik nog wel ergens nog wist wat ik deed. Balanceren tussen leven en dood voor jezelf en wetende dat je vrienden het ook niet kunnen overleven in zo'n situatie is gewoon was intens. Het enige wat ik kon doen toen was in ieder geval mezelf veilig krijgen. En dat was nog een hele klus, bleek.
Ondertussen weet de vrouw uit Ruurts groep wel op het strand te komen. Zij slaat alarm. Het is 16 minuten over 7 als bij Arie de pieper afgaat.
Om 7 uur ging opnieuw ging de pieper. Ik was aan het eten. Dan zet je je bord neer en je legt je bestek neer. Je pakt je jas en je spullen. En je gaat gelijk een stapje op de fiets richting het boothuis.
De trucers die gingen echt naar het boothuis toe, want daar stond de truc. En wij gingen echt naar de haven toe, want daar lag onze boot. En dan kom je daar zo. En het eerste wat de schipper doet, is de kustwacht opbellen.
Den Helder Rescue, de Kitty.
Kitty, Den Helder Rescue.
Ja, gealarmeerd voor diverse service en de problemen bij het noordelijke havenhoofd.
Correct, er zijn 4 zwemmers.
En er is spoed bij. Over.
Je staat gelijk op scherp. We hoorden aan de stem van, nu is het echt raak. Toen werd er eigenlijk besloten om toch met de Bluga te varen.
Eerst werd per se spoed. Oké, Bluga gaat ook de kant op.
Ja, in dit geval werd besloten om toch te gaan, omdat de heftigheid van het incident werd er heel snel duidelijk. Dan weet je dat de mensen op de grote boot stappen. Je weet dat de mensen op de Bluga stappen. En wij stapten op het kusthulpverleningsvoertuig.
We gingen los op de Bluga, omdat wij als RIP zijnde wat dichter bij de koppers kunnen komen. We wisten dat er surfers in de problemen waren, maar je weet eigenlijk nog helemaal niks.
We reden het boothuis uit. We zagen de Kitty en de Bluga de havenhoofden uitvaren. We zagen de enorme schuimmassa die er net in de kruising lag van het havenhoofd en het strand. En mensen in paniek. Het was in principe een beetje een chaos, een hectiek van allerlei zaken die er gebeurden. Dan probeer je toch een beetje duidelijkheid te krijgen. Goed contact met de kustwacht, die vroegen ook om hoeveel mensen gaat het, weten jullie wat? Nou, dat wisten we ook gewoon helemaal niet.
Binnen 10 minuten na de melding zijn de vrijwilligers uitgerukt. Marco vaart met collega's Sander en Brent, net als 2 uur eerder, in de kleine Beluga de onstuimige zee op. Ze weten dan nog niet hoeveel surfers ze zoeken.
De havenhoofden uitvarende zijn we gelijk rechtsaf naar het noordelijke havenhoofd gegaan. Er stonden op dat moment aardig wat mensen op de koppers. Ja, en die stonden eigenlijk al te wijzen. In eerste instantie was het wijzen heel erg verwarrend. Want de mensen stonden nagenoeg allemaal naar een ander lichaam te wijzen.
Bluga, wij proberen hier nog over te breken voor je. Hij was... Ja, dankjewel.
Vanaf het moment dat ze de haven uitkwamen was het vechten tegen de gong. Brekers liepen zelfs nog door tussen de havenhoofden. Dus het was echt het was heftig, ja.
Dus je komt eraan en je bent eigenlijk aan het kijken naar die mensen. En je bent aan het kijken en de eerste die we zagen lagen was Sander. Nou ja, gelijk naartoe gevaren.
Terwijl de grote Kitty de golven probeert te breken, vaart de Beluga richting de blokken. En ze weten de bewusteloze Sander aan boord te trekken. Hij is nog maar net aan boord als ze worden verrast door een 3 meter hoge golf.
Ik ben op Sander gedoken, Brent is op Sander gedoken. De golven waren natuurlijk aardig hoog en we wilden hem niet kwijt. Want toen had Brent nog zijn ribben aardig beschadigd. Ik had een goede knauw gekregen op mijn schouder. Op dat moment voel je het wel. Maar eigenlijk ga je gewoon door.
Ik ben een persoon bewusteloos. Begrepen, ik meteen ambulance bestellen.
Eigenlijk weer naar de havenhoofden gevaren. En dan kom je even in de havenhoofden, kom je even in wat rustig vaarwater. Dus dan kun je even boven zanden hangen en de een reanimeren en de andere mond om op gaan geven.
Beluga, start met reanimatie.
De bemanning van de Beluga vaart de haven in en probeert Sander te reanimeren. Op dat moment krijgt de Kitty ook een drenkeling in het vizier. Ruurt ziet het gebeuren en even denkt hij dat hij gered is.
Ik liet me meevoeren met de mui, dus dat is langs het havenhoofd de stroming naar buiten. Daar was inmiddels de Kitty, de grote boot van de KNRM, bezig om de jongens eruit te halen. Ik voelde aan alle kanten in het water dat er gewoon heel veel paniek was rondom die hele situatie. Dat kon ik gewoon voelen. Het was heel intens. En ik zwom eigenlijk langs de achterkant van de Kitty. Op dat moment dacht ik dat ik gered was. Want ik zag iemand aan de achterkant van de Kitty staan. En hij heeft mij gezien. Op een of andere manier, dat snap ik nog steeds niet, stak ik mijn duim op dat ik oké was. Waarvan hij dacht, oké, hij is oké. We kunnen hem even laten. We hebben onze focus nodig. Wat prioriteit heeft, is gewoon die jongens redden daar in die mui ook in het hoekje.
De KV aan de kop van de Noorderhaven. Aan de kop van de Noorderhaven. André staat. Er heeft er ook een.
Ik ben op dat moment wel even herkend. Maar in de situatie denk ik van de reddingsactie en misschien een miscommunicatie en dat ik mijn duim opstak, werd ik niet aan boord genomen. Ik zei natuurlijk wel dat ik oké was, maar ik wilde natuurlijk allerliefst aan boord worden gesleurd en veilig op die boot gesleurd worden. Dat gebeurde niet. Ik verdween eigenlijk voor mijn gevoel van het toneel. Ik ben op een plek, denk ik, terechtgekomen, denk ik, op misschien 100 meter buiten het havenhoofd. Door de stroming, door de mui. Ja, voelde ik me super eenzaam en in paniek van, fuck, ik ben hier aan mijn lot overgelaten, wat nu? Dus er kwam echt een nieuwe golf van paniek, omdat ik toen heel erg voelde, weinig energie. Ik werd koud en ik weet, onderkoeling is gewoon in die zin dodelijk. Als dat te lang aanblijft, dan gaan mijn spieren verkrampen. Dan kan ik niet zoveel meer. Dus ik moest echt op dat moment een besluit gaan nemen.
Hij drijft steeds verder weg. Hij maakt een inschatting van hoe lang hij nog heeft voordat hij zichzelf niet meer boven water kan houden. Hij denkt een minuut of 10, hooguit 15.
Dat was de situatie, ja. Ja. Ja, die was wel heftig. Ja, dan gaat er wel natuurlijk alles door je heen. Dat dit misschien het einde is. Maar je weet ook op dat moment, je kan daar niet te lang bij stilstaan. Want je moet door. Je moet in de wedstrijd blijven. Dus ergens had ik ook moest ik weer een plan maken.
Het is 8 minuten over 7:30. 22 minuten na de melding. De Kitty en de Beluga hebben allebei een slachtoffer aan wal gebracht. Arie staat met het kusthulpverleningsvoertuig op het noordelijk havenhoofd, waar ook de politie en de brandweer te hulp zijn geschoten.
Het was chaotisch. Omdat er heel veel mensen op het havenhoofd waren. Er waren mensen vermist, maar we wisten niet hoeveel. De samenwerking met de hulpdiensten die was helemaal perfect en prima. Dat hebben we ook opgeoefend en dat sluit ook heel mooi op elkaar aan. Maar het was gewoon chaotisch omdat we nou niet precies wisten van naar wie we aan het zoeken waren. En naar hoeveel mensen we aan het zoeken waren. Dat gaf een beetje de chaos.
Marco, Sander en Brent varen met de Beluga zo snel mogelijk de haven uit. Terug naar het schuim in die gevaarlijke hoek van het noordelijke havenhoofd.
Nog steeds mensen op koppers wijzen. We wisten nog steeds eigenlijk van niks. We wisten alleen dat er jongens of meisjes vermist waren. Maar hoeveel, dat wisten we niet. Joost hadden ze inmiddels aan boord getrokken. Dus we zijn weer teruggegaan naar de koppers. En dan zaten ze nog steeds te wijzen. En dan zie je op een gegeven moment weer een lichaam drijven. heel vlak en dicht bij het schuim. En dan ga je daar weer naartoe.
Daar vinden ze, vlak voor de metershoge muur van schuim, opnieuw een drenkeling. Tussen de brekende golven manoeuvreert de kleine Rip naar het slachtoffer toe.
Ik heb denk ik van die jongen een kleine 30 centimeter afgelegen. Totdat we op een gegeven moment in het bootje van de Blue hoorden gillen van golf, 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 weg, weg.
Net voordat Marco het slachtoffer kan vastpakken, wordt de beluga verrast door een enorme golf. Arie ziet het vanaf het havenhoofd gebeuren. Hij is diegene die via de marifoon zijn kameraden waarschuwt.
Staat ook je hart even stil, want je weet dat als de reddingboot als die beluga om zou slaan, ja, dan waren die jongens door dat schuim ook gewoon reddeloos verloren. Schuim, dat is zo verstikkend, je kan geen kant uit gewoon. Dus ja, dat is gewoon vreselijk.
Het loopt goed af. Maar dan komt er nog een golf. De beluga vliegt 3 meter door de lucht, komt met een klap op het water terecht en verliest daardoor de snelheid die nodig is om de volgende golf de baas te kunnen. De golf stort zich bovenop de beluga en de 3 mannen aan boord. Toch weten ze de veilige haven te bereiken.
Nadat de beluga die sprong heeft gemaakt, toen werd het toch besloten om met de beluga in ieder geval te stoppen met de actie.
En dat is een opluchting voor Arie, die vanuit het kusthulpverleningsvoertuig de levensgevaarlijke capriolen niet meer kon aanzien. Aan boord van de beluga is er geen tijd om stil te staan bij het gevaar.
We lagen in dat kommetje een halve meter voor Pim of voor Max. Een van die twee, dat ze lagen facedown, dus dat weet ik niet. We waren zo gefrustreerd dat we hem niet te pakken konden krijgen. 30 centimeter, wat is dat nou? Dat was niks. Ja, daar was ik echt kwaad over. En Brent ook. Dat kleine stukje, dat was zo frustrerend dat we hem niet te pakken kregen. Maar toch die kleine percentage waarvan je niet weet of hij het wel had gered of niet had gered. Dat heeft me wel een hele tijd achterhaald van god, had ik hem maar te pakken kunnen krijgen. Misschien had hij dan nog in leven geweest.
Vanaf het havenhoofd doen ook brandweermensen een poging om het slachtoffer te bereiken. Maar het is te gevaarlijk. Verderop, voorbij de havenhoofden, voorbij de plek waar de Kitty en de beluga op zoek zijn naar slachtoffers, ziet Ruurt zijn kans op overleving met de seconde kleiner worden.
Je moet je voorstellen, het is een ondergaande zon. Ik heb een cap op, tegenlicht. Dus dat ik gezien word op die afstand is natuurlijk ook niet heel. Dat is, het grijpt je echt naar de keel. Als dit het zou zijn, weet je, dat is, je kan het gevoel niet toelaten, je moet door. Dus je voelt het ergens wel, maar je houdt jezelf ook heel erg in bedwang om bij je taak te blijven van dit is het plan. Oké, ga ik de haven in zwemmen, ga ik de blokken op of ga ik naar de zuid? En ik schatte echt zo de kansen zo 50-50 in. En op dat moment keek ik nog een keer naar het havenhoofd. Daar stond iemand en voelde voor mij dat hij op zoek was naar iemand. En dat gaf mij de reden om op die plek te blijven en te gaan zwaaien en schreeuwen. Dus ik voel dan alles, oké, ik moet hier blijven, ik moet hier zichtbaar worden. En dat heb ik weet niet hoe lang gedaan. Misschien ook een minuut, misschien 2. Blijkt dat een goede surfmaat die avond niet de zee in is geweest, maar wel heel erg betrokken is bij de reddingsactie, die had op dat moment niks meer te doen. En zo'n gast die hands-on altijd houdt van aanpakken, die wil iets doen. Als er iets aan de hand is, is hij de eerste die voor je in de bres springt. Omdat hij niks te doen had, is hij op het havenhoofd gaan kijken.
Met zijn laatste krachten schreeuwt en zwaait Ruurt naar de man op het havenhoofd. En dan contact.
Hij zwaaide terug. Ik ben gezien. Ik ben weer zichtbaar voor een actie. Voordat ze me eruit kunnen pikken. Dat gaf mij wel nieuwe hoop.
Nieuwe hoop. Maar hij is nog niet veilig. Ondertussen is Marco aan boord van de beluga weg uit het gevaarlijke hoekje en de brekende golven. Er zijn 40 minuten verstreken sinds de pieper ging. De KNRM heeft 2 mensen uit het water gehaald. En het is nog steeds niet duidelijk hoeveel mensen er nog in het water liggen. De bemanning van de beluga blijft zoeken.
Ja, en dan ga je weer naar de mensen kijken die op de koppen staan. Want die staan allemaal hoger natuurlijk als wij. Wij staan enkel maar tegen golf aan te kijken. En toen gebeurde het hele rare dat ze ineens naar zee aan het wijzen waren. Naar zee te wijzen. En dat was voor ons heel raar, want alles lag in de kom, dachten wij.
Ik zag de beluga al in de verte zo voorbij varen al een paar keer. Ze waren zo aan het opvaren, op zoek en ik maar schreeuwen, zwaaien. Niet zichtbaar.
Varen, 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 maar we zagen eigenlijk niks.
Het voelde voor mij echt van, zien jullie mij nou niet? Ja, dat is angst en boosheid tegelijk. Dat ze mij niet zouden zien en dat ik daar, dat dan wellicht snel klaar zou zijn met mij. Vanwege onderkoelingsgevaar.
Op een gegeven moment zei Sander van, we gaan terug.
We waren al een keer best wel dicht langs mij gevaren, maar hadden ze me niet gezien. Ze maakten nog één loop. Ze waren al onderweg naar de haven en toen draaide Marco zich om.
Kijk eigenlijk nog één keer over zee heen. En toen zag ik daar ineens hand uit de golven komen.
Oogcontact. Ik ben gered. In één keer kan je weer echt ademhalen en weet je, oké, dit is in ieder geval klaar. Deze strijd is gestreden. Ik ben in ieder geval veilig. Dat was ook maar een moment, hè? Dat is maar een moment dat je daarin even heel erg blij voelt. En daar achteraan gelijk angst en paniek. Wat is er met de anderen?
Godzijdank zag ik hem. Dat ik toevallig toen ineens zijn hand zag. Dat is echt, ik noem het wonderbaarlijk. En ik ben op de dag vandaag nog blij dat ik zijn hand zag. We zijn er naartoe gevaren en toen hebben we hem eigenlijk al onderling besproken. We wilden hem eigenlijk op eigen kracht de boot in laten klimmen. En dat is eigenlijk om te kijken hoeveel kracht heeft zo'n iemand nog. Nou ja, dat Reurt lukte het niet om aan boord te komen. Dus die hebben ook geholpen. Gevraagd of het goed met hem ging. Nou ja, gaf het oké teken. Terug meegevaren. En door Reurt hadden we gelijk een soort informatiebron. Want door hem konden we vragen, hoe Reurt, met hoeveel waren jullie? Ja, toen hoorden we dan ineens dat ze met z'n vijven waren.
Ja, we hebben net een persoon uit het water gehad die bij bewustzijn was. Die zei dat hij met zichzelf erbij 6 personen het water in is gegaan.
Dat is begrepen. Kus op mij gekregen.
Ik kwam daar in te liggen en hun voeren echt Mach 100 terug de haven in. Ik had gelijk allemaal vragen van wat is er aan de hand? Wie, waar? Dus ik zat helemaal in die modus. Waarin natuurlijk hun geen antwoord op dat moment konden geven. En
Vlak bij het baton zei Reurt op een gegeven moment, hoe is het met mijn vrienden? Ja, en toen wisten wij al dat Joost er lag en dat Sander er lag. Ja. En toen hebben wij maar gezegd, gelijk al gezegd van, het ziet er niet best uit. We zijn met twee van je vrienden bezig. Hij is toen op beton geklommen. En toen is hij volgens mij ook na het zien wat er met zijn vrienden gebeurde. Die waren ze nog steeds aan het reanimeren.
Twee jongens, daar waren ze mee bezig. Ja, voor mijn ogen. Waarvan ik geen idee had op dat moment wie dat waren. Maar ja, slechter wordt het niet. Afschuwelijker wordt het niet van wat je daar ziet. Ik was in shock. Je functioneert wel, maar ergens ben je er ook niet. En ergens zit je ook vol in de angst en paniek. En voel je ook wel wat daar afspeelt op het platform. Ja, en dan zie je dat het echt mis is.
Onderkoeld en in shock wordt Ruurt naar het ziekenhuis gebracht. Na bijna een uur vechten voor zijn leven is hij veilig.
Rescue, kanaal 67. Ja, hier Den Helder, rescue. Ja, ik wilde even in overleg met u over het aantal personen. Ik denk dat er nu 3 personen uit het water gehaald zijn en dat de brandweer nog bezig is met 1 persoon uit het water te halen. En dat zou bij de hoogwerker zijn.
Contact, alleen we hebben tijdens het gebeuren met meerdere surfers gezien, ver op het water. Waar we nu ook een beetje naar aan het kijken zijn, of die überhaupt al terug zijn, dat ze nog steeds op het water zijn.
Oké, ja, dat is dan duidelijk.
Het is inmiddels na 8. Het is duidelijk dat een van Ruurt zijn watervrienden nog vermist is. Ook wordt het duidelijk dat naast de groep bodysurfers ook surfers op planken het water in zijn gegaan. Bij het boothuis van de KNRM zijn dierbaren van de vermiste surfers op zoek naar antwoorden. Ze worden opgevangen door de politie en vrijwilligers van de walploeg van de KNRM. De mannen van de Beluga zijn meteen weer het water opgegaan nadat ze Ruurt in veiligheid hebben gebracht. De bemanning van de grote reddingboot, de Kitty, neemt grote risico's door vlak bij de betonblokken van het havenhoofd te zoeken naar de vermiste drenkelingen, nu er nog licht is.
We wisten dus zeker dat we nog naar mensen op zoek waren. En langzaam maar zeker werd het donkerder. En werd het ook lastiger om te zoeken. De duisternis die kwam erin. En op een gegeven moment ga je ook beseffen dat je aan het zoeken bent naar stoffelijke overschotten. Ja, en dat is een dingetje natuurlijk. Je doet er alles aan om mensen te redden. Daar is de KNRM ook voor. En in dit geval, ben je niet tekortgeschoten, maar zijn de omstandigheden dusdanig dat je weet dat je aan het zoeken bent naar lichamen. Ja.
Na 3 uur op het water begint de bemanning van de Beluga onderkoelingsverschijnselen te vertonen. Terwijl de Kitty, het kusthulpverleningsvoertuig en de andere hulpdiensten blijven zoeken, keren Marco en zijn collega's terug naar het boothuis. Daar ziet hij de wanhopige gezichten van ouders, familieleden en vrienden van de vermiste surfers.
Ja, rond 11:00 in overleg met de kustwacht hebben we gezegd van we gaan stoppen. We zien niks meer. Het wordt donker. We zijn volgens mij tot 11:15 zijn we nog doorgegaan. Ja, alles is schoongemaakt voor de volgende dag en afgesproken dat we de volgende dag gelijk weer heel, heel vroeg zouden gaan zoeken.
Maar ja, dan ga je op een gegeven moment naar huis. En dan spreek je eigenlijk nog wel af als je in het boothuis zit. Jongens, morgen gaan we verder met zoeken. 5:00. Ik heb geloof ik nog wel 3 kwartier onder de douche gestaan. Want ik was echt in koud. Kinderen lagen dat op een gegeven moment wel, maar mijn vrouw nog niet. Dus daar alles tegen gezegd wat we hadden meegemaakt. Ik was nog helemaal verbouwereerd over wat er was gebeurd. En dan ga je dat eigenlijk heel rustig vertellen. Maar ik was eigenlijk ook door het uitwerken eigenlijk een beetje van de adrenaline, merkte ik ook dat ik verschrikkelijk moe aan het roeren was. Dus ik had mijn verhaal verteld en ik zei, ik ga slapen. En zij is naast me gelegen en binnen 3-4 minuten sliep zij. En ik was zo verschrikkelijk moe en ik wou zo verschrikkelijk graag slapen. Maar je hersens die werken als een malende molen. Die denkt over alles na. Ja, je ziet ook, dat was ook met de gezichten die me bleven bijstaan. En dat was merendeels van een paar jongens van de brandweer die ook op de blok hebben gestaan en alles geprobeerd hebben. Er zijn er 2, geloof ik, ingedoken met touwen. Omdat ze jongens zagen drijven. Nou, die werden door de golf opgepakt en die werden zo de blokken weer opgesmeten. En dat tot 2 keer toe. Dat op een gegeven moment de commandant zei van, ik ga mijn mensenleven niet meer wagen. Want dit is te gevaarlijk. Ja, en dan zie je nou die kopjes en allemaal bekenden van elkaar. Och, dat breek je. Ja, die brandweerjongens en die surfers, ja, dat is allemaal bekend bij elkaar. Zelf was bij ons, want wij hadden Bart, waren zijn vrienden. Ja, gelukkig had hij dienst. Want als Bart geen dienst had gehad, dan had hij met zijn vrienden meegegaan. En dan had hij in het schuim gelegen waarschijnlijk. Als ik die eruit had gehad, had ik nooit meer naar de kader gegaan. Echt. Want als je zo'n jongen eruit kreeg die bij jou groep hoort, nee. Weet ik niet of ik nou nog bij de camera had gezeten.
Tot zover de eerste van de 2 afleveringen over het Scheveningse surfdrama. In aflevering 2 pakken we het verhaal op in de nacht van 11 op 12 mei. Marjolein neemt ons mee door de grootste nachtmerrie van elke ouder. Je hoort hoe de reddingactie wordt voortgezet en waarom ook dat zonder hoop op leven heel belangrijk is. Ruurt voelt zich schuldig. Waarom heeft hij het overleefd en zijn vrienden niet? Zal hij ooit nog kunnen genieten van de zee? We bedanken Fisherman's Friend voor het mogelijk maken van deze podcast. De KNRM bestaat alleen dankzij donateurs. Steun de KNRM ook en word donateur via knrm.nl. Deze podcast is een productie van PNP Media. Montage en regie door Twan Mensink. Mix en master door Bas Melis en Carlos Dalla Fiore van DHJ Amsterdam. Mijn naam is Roelof Hemme. Bedankt voor het luisteren.